Tonight, authorities say the alleged shooter planned it all.
This event was committed by a sick, demented individual who has fueled a daily diet of hate.
Je hoorde hier nabestaanden van 14 mei 2022. Een zwarte dag in de Amerikaanse geschiedenis. De 18-jarige Peyton Gendron schoot op die dag in Buffalo, New York, 10 zwarte mensen dood.
Maar Pim, hoe kon het zo misgaan?
Peyton Gendron radicaliseerde via het internet tot een zelfverklaarde ethnonationalist. Dit is een geloofsovertuiging waarbij men vindt dat een staat uit hetzelfde ras moet bestaan. Eigenlijk een soort white supremacy dus. Zijn overtuigingen leidden uiteindelijk tot het vermoorden van 10 zwarte mensen. Dit gebeurde afgelopen maand in Amerika. Maar hoe zit het in Nederland? In oktober 2021 publiceerde de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, de NCTV, dat steeds meer jongeren in Nederland radicaliseren. Ze noemen het huidige dreigingsniveau aanzienlijk, wat betekent dat de kans op een aanslag aanwezig is.
Hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met de dreiging?
Ja, de dreiging in Nederland is, we zeggen altijd, het is 4 uit een schaal van 5. En dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Mm-hmm. En dat datgene wat in de landen om ons heen gebeurd is, of het naar Duitsland, Engeland, Frankrijk is, dat kan hier ook gebeuren.
Je hoorde hier Dick Schoof, directeur van de NCTV. Maar waar komt deze radicalisering vandaan? Waarom zijn jongeren juist nu gevoeliger voor extremistische ideeën? Met deze podcast willen we politiek extremisme onder jongeren in Nederland in kaart brengen. Om dit te doen gebruiken wij de kennis van experts en de ervaringen van jongeren zelf.
Voordat we extremisme onder jongeren in kaart kunnen brengen, moeten we echter eerst duidelijk hebben wat extremisme precies inhoudt en in welke vormen dit voorkomt. Wij hebben Kassim Kassam, auteur van het boek Extremism, A Philosophical Analysis, gevraagd hoe hij extremisme heeft gedefinieerd. Hij onderscheidt twee vormen van extremisme: methode-extremisme en ideologisch extremisme.
One natural idea is that an extremist is someone who uses extreme methods in pursuit of their political objectives. So, for example, someone who thinks that the way to achieve their political objectives is to plant a bomb in a railway station, that is an extreme method for trying to advance one's objective. So that's what I call methods extremism. And the issue there is obviously how to define an extreme method. Second type of extremism is ideological extremism. So an ideological extremist is simply someone who has an extremist ideology.
Het is inderdaad niet altijd makkelijk om te bepalen wat een extreme methode is. Het hoeft namelijk niet altijd gewelddadig te zijn. In zijn boek noemt Kassam ook een hongerstaking van de IRA die extreme proporties aannam, totdat er meerdere mensen om het leven kwamen. Dit kan even goed gezien worden als methode-extremisme. Ideologisch extremisme is het aanhangen van een extremistische ideologie. Om te bepalen wat een extremistische ideologie is, wordt vaak het politieke links- en rechtsspectrum gebruikt.
Mensen met een extreem rechtsgedachtegoed keren zich vaak af tegen het gevestigde systeem. Er is vaak sprake van het spreken van de wij- en zij-vorm om onderscheid te maken tussen binnen- en buitengroepen. Ze voelen zich ook vaak de dupe van een gecorrupte regerende elite. De afkeer van de democratie zie je vaak terug bij extreemrechts gedachtegoed hierdoor. Het gebruik van geweld is niet per se noodzakelijk om hun doelen te bereiken, maar het wordt vaak niet gemeden. Het AIVD gaf in 2022 nog aan dat een aanslag van extreemrechts in Nederland voorspelbaar is. In Nederland zijn dit soort aanslagen nog niet aan de orde geweest, maar in landen als Noorwegen en Nieuw-Zeeland is men niet onbekend met dit soort verschijnselen. Zoals de naam misschien doet vermoeden, is het andere uiteinde van het politiek spectrum linksextremisme. Ook hier zien we een extreem sterke afkeer van de gevestigde orde. De afkeer ligt hier echter voornamelijk tegen het kapitalisme, wat zou zorgen voor ongelijkheid. Een ander groot verschil met rechtsextremisme is de schaal. Omdat extreem links nadruk legt op gelijkheid, zien ze burgers uit andere landen vaak als soortgenoot. Het heeft dan ook een sterk internationalistische insteek, werkt vaak samen met groepen uit andere landen en ageert actief tegen internationale structuren als de globalisatie en het kapitalisme. Linksextremisme is in de laatste jaren, en met name sinds de val van de Berlijnse Muur, sterk afgenomen en versplinterd, maar het is zeker niet verdwenen. Groeperingen als de RAF en communistische partijen, zoals in Nederland bijvoorbeeld de CPN, zijn goede voorbeelden van extreem links.
Naast het links- en rechtsspectrum zijn er ook nog andere spectra om te bepalen of een ideologie extremistisch is.
Exactly. Yeah. So there's the authoritarianism spectrum. So the different ends of this spectrum are either an extreme form of pro-authoritarianism or an extreme opposition to it. So at one end you have anarchism, and at the other end you have ideologies of extreme right and extreme left, which are both, I take it, authoritarian ideologies and have that in common.
Daarbij is er ook nog een spectrum gebaseerd op het gebruik van geweld, waarbij er aan de ene kant van het spectrum al zeer snel naar geweld wordt gegrepen, zoals bij groeperingen zoals ISIS, en aan de andere kant van het spectrum nooit, zoals bij extremistische pacifisten.
Maar bij vatbaarheid voor extremisme gaat het niet per se om wat een persoon gelooft, maar om de manier waarop een persoon dat gelooft. Hiervoor heeft Kassam de extremistische mindset in het leven geroepen.
Logical extremism, so a psychological extremist, is someone who has what I call an extremist mindset. And an extremist mindset is made up of certain ways of thinking, certain attitudes, certain emotions, and certain obsessions or preoccupations. So the task there is to spell out the different elements of the extremist mindset.
Daarnaast beschrijft Kassam in zijn boek allerlei andere elementen die deel zijn van de extremistische mindset. Bijvoorbeeld het weigeren om compromissen te sluiten, antipluralisme, geen waarde hechten aan de consequenties voor anderen, apocalyptisch of utopisch denken en veel geloven in complottheorieën. Een persoon met deze mindset is veel vatbaarder om een methode of ideologisch extremist te worden dan anderen.
En dit laatste merken we steeds vaker. In het rapport van de NCTV werd omschreven dat de laatste tijd steeds meer jongeren in Nederland radicaliseren. Het denken van Kassam kan dus op meerdere manieren worden teruggezien in dit rapport. Extreem links in Nederland heeft vele vormen, zoals dierenrechtenactivisten, klimaatactivisten en ook anarchisten. Deze bewegingen hebben een kenmerkend linkse insteek door tegen internationale structuren als het kapitalisme in te gaan en ook in Nederland door globale campagnes mee te doen over bijvoorbeeld vluchtelingen. Linksextremisme in Nederland vertaalt zich voornamelijk in ideologisch extremisme. Hoewel er namelijk een kleinere groep is die openlijk rept over een militaire strijd met de staat en tegen het kapitalisme, is het grootste deel tegen geweld. Er zijn dus relatief weinig voorbeelden van linksextremistisch geweld vanuit Nederland. Rechtsextremisme, daarentegen, wordt door het NCTV-rapport als een veel grotere dreiging gezien en komt ook overeen met Kassam's definities. Er lijkt overduidelijk sprake te zijn van een extremistische mindset. Jongeren die psychosociale problemen en een gebrekkig sociaal vangnet hebben, komen sneller in aanraking met de rechtse internetwereld. Hier zijn zij op zoek naar kameraadschap en sociale zinsgeving, waardoor ze radicaliseren in een online besloten omgeving. En hier nemen ze dan vervolgens hatelijke vijandbeelden, geweldsverheerlijking en rechtse ideologieën in zich op. Ideologisch extremisme is duidelijk te herkennen in de extreemrechtse aard van het denken dat zich keert tegen de buitengroepen en de democratische orde. Bijvoorbeeld het accelerationisme dat een rassenoorlog wil ontlokken, om zo de democratische orde met een witte etnostaat te vervangen. Vergeleken met linksextremisme neigt het ook meer naar methode-extremisme. Zo bespreken mensen openlijk geweld, kopen ze wapens en doen ze zelfs aan online of fysieke opruiming, intimidatie en bedreiging.
Dus hoe zien we Kassam's observaties terug in de jonge deel van onze samenleving? Nou, om te beginnen kan natuurlijk geconstateerd worden dat in ieder geval een klein gedeelte van de jongeren dat daar antipluralisme heel normaal is geworden. Bijvoorbeeld in mei 2020 is het bekend geworden dat in appgroepjes van JVD, dus de jongere tak van Forum voor Democratie, meermaals uitspraken zijn gedaan van antisemitische of homofobe aard. Die jongere tak heeft ongeveer 4500 leden. En ook al heeft het bestuur van die partij gezegd dat gedeelte van de partij gerolleerd is, is het wel meerdere malen voorgekomen later, bijvoorbeeld ook in november van datzelfde jaar, maar ook in 2021, dat hetzelfde soort incident aan de kern gelegen heeft van de jongere tak van Forum voor Democratie. Daarnaast zie je ook dat complottheorieën, zeker gedurende de coronacrisis, weer heel prominent zijn teruggekomen in de samenleving, waaronder ook jongeren. Zeker hebben deze complottheorieën vaak een antisemitisch of anti-moslim element die daar integraal onderdeel van is. Hanneke Velten had een handig onderzoek hierover gedaan. En die zegt ook dat jongeren heel erg vatbaar zijn voor dat soort complottheorieën. Zij probeert ook jongeren weerbaar te maken. En benadrukt dan ook dat het belangrijk is voor jongeren om te herkennen waar ze zelf voorstander van zijn. Dat noemt ze pre-bunking. En idealiter gebeurt dat omdat jongeren zelf actief bezig zijn met de aard van complottheorieën of de aard van datgene wat ze geloven. Docenten, maar ook bijvoorbeeld jongerenwerkers kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld recente voorbeelden daarvan, denk aan de theorie van onvolken. Had een groot gedeelte gespeeld in het gedachtegoed van de schutter in Buffalo in New York. Maar ook in Nederland kunnen we dingen terugzien. Bijvoorbeeld in een item van Nieuwsuur is het aan de voorgekomen dat QAnon, de van Amerikaanse origine complottheorie, ongeveer 12.000 aanhangers heeft in Nederland, waaronder ook veel jongeren. En daarin zie je ook dus dat het complot element heel erg prominent weer terugkomt in de jongeren in deze samenleving.
Waardoor komt deze aanwezigheid van jongeren? Uit onze onderzoeken kwamen twee grote aandrijvers naar voren voor dit proces. Sociaal-economische factoren en de ontwikkeling van sociale media. De sociaal-economische positie van jongeren in Nederland is de afgelopen tijd namelijk aanzienlijk verslechterd. De coronacrisis, het leenstelsel, de verminderde kwaliteit onderwijs, isolatie, etc. Hebben deze dingen impact op het stemgedrag van jongeren? Het speelt steeds minder een rol, maar ons onderzoek concludeerde wel dat er wel degelijk een toename is in extremisme te linken aan de gegroeide sociale onzekerheid die is ontstaan door de coronacrisis en de economische instabiliteit die daaruit voortkwam. Een grotere impact echter hebben sociale media.
So, a British group of researchers there looking at the internet and they are saying that more and more people are posting material, extremist material online, which may encourage people to commit terrorist acts. Now, this group of researchers is saying that technology companies, internet companies, need to do more to stop this from happening.
Sinds 2009 hebben sociale media nieuwe filters. Dit werkt als volgt. De filters kijken, met trackers en algoritmes, naar dingen die de gebruiker interessant vindt of eerder gedaan heeft, en probeert daar verder in te voorzien. Informatie die er niet mee overeenkomt, wordt weggehouden. Het zijn voorspellingsmachines, en samen maken ze een uniek informatieuniversum voor elke gebruiker, de filterbubbel. Eenzelfde zoekterm zorgt dus voor andere resultaten voor gebruikers. Het gevolg hiervan is dus minder gedeelde kennis. Daarnaast hebben nieuwe mediaplatformen mogelijkheden om chatgroepen te vormen die bijna niet gecontroleerd kunnen worden. Fake news en complottheorieën kunnen via sociale media snel en zonder toezicht verspreid worden. En als het eenmaal een filterbubbel binnenkomt, is het lastig mensen van een complot af te overtuigen. De implicaties voor extremismevorming zijn dan ook duidelijk. Als groepen bevestigd worden in hun eigen ideeën en geen informatie over andere problematiek krijgen, staan ze alleen nog open voor hun eigen denkbeelden. Sociale media kunnen middels de filterbubbel dus zorgen voor echokamers, waarin de extremistische mindset makkelijker en sneller gevormd kan worden. Dit kan vooral bij jongeren voorkomen, aangezien zij meer op sociale media zitten en daar wellicht hun nieuws vandaan halen, door de sociaal-economische status van Nederland een gevoel van woede, slachtoffer en zelfmedelijden kunnen hebben.
Voor dit onderzoek heeft Tristan ook twee mensen geïnterviewd, twee jongeren. Waarvan één meer links georiënteerd is en één meer rechts georiënteerd is. En Tristan heeft ze alle twee 10 dezelfde vragen gesteld.
Ja, zeker. Vraag nummer 1 hiervan is, wat is je politieke oriëntatie? Nou, wat grappig is om te zien is, de persoon die wat meer links georiënteerd is, die reageert direct en zegt, ik ben socialist. De persoon die rechts georiënteerd is, die begint eigenlijk een beetje met zichzelf in te dekken. Die stelt namelijk dat zijn politieke ideeën juist worden ingedeeld bij het rechtse gedeelte van het politieke spectrum. En dan voornamelijk richting de conservatieve kant. Maar hij zegt daarbij ook meteen, op een aantal punten ben ik ook wel wat progressiever. Een hele interessante bevinding.
Ja, ja zeker.
De tweede vraag die ik gesteld heb is, hoe vind je de politiek van nu gaan? Links reageert erop met verschrikkelijk. Extreem rechts groeit en dat zie je als een dreiging. En ook in Nederland wordt het centrum van de dat natuurlijk meer rechts georiënteerd is, niet afgestraft op een falend beleid. Ook vind ik het vervelend dat links enorm verdeeld en verkleind is. Nou, als je de persoon kijkt die wat meer rechts georiënteerd is, dan zegt hij eigenlijk dat de politiek van nu best redelijk gaat. Hij heeft er geen vertrouwen bijvoorbeeld in de politiek. En daarbij noemt hij een aantal voorbeelden, waaronder het schandaal met Pieter Omtzigt en de vage achterkamerdeals van de mondkapjesdeal van Siewert van Linden. Vooral snelheid en openheid moet beter, vindt hij.
En Tristan, als derde vraag heb je gesteld wat zij de meest prangende problemen in Nederland vinden en wat vonden ze daarvan?
Nou, links ziet vooral de groeiende ongelijkheid op zowel sociaal als economisch niveau als een echt groot probleem. Hij noemt het toekomstperspectief van de jonge generaties, bijvoorbeeld met betrekking tot bijvoorbeeld de huizenmarkt de banenmarkt, ziet als echt een probleem waar niks aan gedaan wordt. Daarnaast ziet hij ook dat klimaat en het feit dat er niks gebeurt op dit gebied als een gevolg en een probleem binnen het huidige politiek en economisch systeem. En daarnaast, wat hij ook als een ongelofelijke dreiging ziet, zijn de stemmers die deze problemen ook niet erkennen en hier daarom niks aan willen doen. Wanneer je dan naar rechts gaat kijken, dan wordt het energie-klimaatdebat ook genoemd, maar dan vooral doordat het niet echt een probleem is. Daarnaast wordt immigratie ook genoemd als een van de grotere problemen. Hij noemt bijvoorbeeld als voorbeeld van joh, de vraag waar gaan we ons gas vandaan halen. Maar anderzijds noemt hij ook, ja, we zitten nu al met torenhoge prijzen op de brandstof. Wat is de oplossing? Waar moeten we naartoe? Ook moet er beter gekeken worden naar de energietransitie. En er moeten ook helemaal geen snelle beslissingen ingenomen worden, want mensen hebben niet altijd evenveel geld daarvoor. En daarnaast noemt hij migratie. Migratie is natuurlijk al jaren een probleem, vindt hij. En om alle nieuwkomers te kunnen huisvesten, terwijl onze eigen mensen op straat moeten slapen, bewijzen van, zegt hij, dat kan echt niet. We moeten beter kijken hoe dit anders kan. Hij noemt hierbij bijvoorbeeld het Deense immigratiemodel, wat erg goed werkt. Op zo'n model kan er bijvoorbeeld veel beter omgegaan worden met mensen die echt moeten vluchten.
En als vierde vraag, ik vind het zelf wel misschien wel de meest interessante vraag. Op welke partijen zouden ze nooit stemmen?
Nou, heel grappig, de persoon die links is, die zegt, alles wat rechts ligt van D66, met eigenlijk D66 als randgeval al, daar kan u nooit op stemmen. Waarom? Omdat het neoliberale beleid van deze partijen juist een van de redenen is dat we in deze, en hij noemt het zelf, scheidsooi balans zijn. De rechtspersoon, georiënteerde persoon, die zegt, ja, denk. Denk, dat zou hij nooit op stemmen, omdat het is opgesteld vanuit islamitische overtuigingen. En daar zou hij het nooit van zijn leven mee eens kunnen worden. Daarnaast noemt hij bijeen. Hij zegt, het is een partij die voor mij overkomt alsof ze het de hele tijd alleen maar over ras kunnen hebben. En hij kijkt zelf liever naar hoe iemand als persoon is. En hij vindt ook dat de partij veel te veel roep toetert. En ten derde is het GroenLinks. Wat hij omschrijft als totaal geen visie en compleet losgeslagen van de realiteit. De vijfde vraag die ik gesteld heb is, op welke manier volg je het nieuws? Volg je politiek en hoe doe je dat? Het zijn natuurlijk meerdere vragen in één. Maar met betrekking op hetzelfde, hoe heeft media nou invloed op jouw politieke ideeën? Wat interessant is, eigenlijk komt het vrij erg overeen. Allebei noemen ze nu.nl, omdat het natuurlijk gewoon lekker toegankelijk is via de telefoon. En ook worden kranten gebruikt door allebei, zowel links als rechts. Allebei erkennen ze ook dat social media heel veel invloed heeft gehad op hun politieke ideeën. Maar daarbij werd ook weer erkend, specifiek door links, dat joh, als je eenmaal met je sociale media in een linkse bubbel terechtkomt, dan krijg je natuurlijk ook juist het linkse nieuws te zien. Hierbij noemt hij Twitter en YouTube juist als de grote inspiratiebron voor de wat meer socialistische content creators. Rechts die noemt eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Hij ziet juist meer de rechtse inhoud eigenlijk. En hij heeft zelf het idee dat hij het wel redelijk goed onder controle heeft, wat wel en niet objectief is. Maar ja, hij herkent ook met joh, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker.
En dan de zesde vraag, en zeker niet onbelangrijk. Op welke manieren zijn zij bezig met politiek?
Nou, links heeft gezegd van, joh, ik ben één keer naar een protest geweest van Black Lives Matter. Hij zou wel graag vaker willen gaan, omdat het een goede manier is om juist mensen te ontmoeten en te helpen met het organiseren van een grote beweging. Hij gelooft wel minder in het politieke nut van demonstraties. Er is zeker nut, maar dit is beperkt, noemt hij. Verder is hij lid van Dwars en GroenLinks en ook lid van Bijeen. Dus hij is politiek erg actief. Nou, rechts antwoordt hierop met, nou, hij is niet zo bezig met politiek. Hij gaat naar de stembus en dat is het. Protesteren vindt hij zinloos, tenzij het tegen een militaire junta of dictator is. Als volgende heb ik gevraagd op welk dreigingsniveau zij dachten dat Nederland zat op dit moment. Dat zit tussen de 3 en 4. Dus als links dacht eigenlijk dat op niveau 4 zat. Die ziet dus een redelijke kans op dreiging voor een terroristische aanslag. Waarom? Hij had het juist hoger verwacht dan 3 of 4, omdat hij dacht gelezen te hebben dat het dreigingsniveau verhoogd was vanwege de extra dreiging juist van extreem rechts. En waarschijnlijk is het ook een beetje huidig pessimisme vanuit zijn worldview. Rechts echter zei van ja, waarschijnlijk als ze zeggen dat het tussen 3 en 4 ligt, wat hij eerder had gelezen, dan zal het daar al zijn. Dus dat vindt hij ook wel prima. Waardoor komt het? Hij zegt daarop, ik weet er niet zoveel van. Het is nou eenmaal zo en wij kunnen daar als mensen helemaal niks aan doen. Dus dan heeft het ook geen nut om ons zorgen te maken. Hij heeft het laatst wel voorbij zien komen in het nieuws. En hij was er dus inderdaad al van op de hoogte. Hij denkt dat social media een van de oorzaken is. Omdat je dan vaak met gelijkgestemden jezelf optrekt. En dan elkaar ook lekker kan opjutten. Daarna zegt hij ook, er is altijd op social media wel een gek bij die in staat is om iets doms te doen. Ook denkt hij dat het hoge dreigingsniveau komt doordat er tegenwoordig heel polariserend met elkaar om wordt gegaan. Hij zegt vaak, als je ergens niet voor bent, dan wordt er vaak gedacht dat je er meteen tegen bent. Terwijl zaken zoveel vaker genuanceerder liggen. Als mensen elkaar steeds zo omschrijven, lijkt het zo dat mensen snel tegen elkaar zijn. En dat wekt weer extremistisch gedachtegoed omhoog bij beide kanten. Social media, zegt hij nogmaals, werken hier heel erg aan bij. Omdat het natuurlijk erg makkelijk is om even snel iets de wereld in te slingeren van achter je toetsenbord.
En hebben deze jongeren enig idee of zij extremisme kunnen herkennen?
Nou, links zegt vooral, joh, onder politiek extremisme versta ik extreem links en extreem rechts. Waar beide kanten geen mogelijkheid meer zien om een gesprek met andersdenkenden aan te gaan. En bereid zijn, juist wel bereid zijn over te gaan tot geweld. Hij heeft het gevoel dat extreem rechts een veel groter probleem is. En hun woede ook uit op een groter deel van de bevolking. Ik heb zelf wel het idee dat ik het kan herkennen, zegt hij. Niet per se een individu, maar meer in de maatschappij en hoe het daar gebeurt. Rechts zegt echter dat hij denkt dat het niet snel te zien is. Omdat het voornamelijk komt omdat hij denkt dat de mensen die extremistisch zijn vaak buiten de samenleving hun eigen leventje leiden. Hij zegt ook, zij die een aanslag plegen zijn ook vaak Einzelgängers. Extremisme is voor hem te omschrijven als iemand die zo overtuigd is van zijn, slash haar, ideeën of meningen dat die persoon het nodig vindt om illegale acties te doen om het punt duidelijk te maken.
En dan de laatste vraag. Hebben deze jongeren het gevoel dat zij iemand kennen die extremistisch zijn?
Nou, eigenlijk is dat wel grappig. Zowel links als rechts zeggen allebei, nee, ik ken geen mensen die extremistisch zijn. Links zegt vooral, joh, ik ken wel mensen die heel erg achter hun ideeën staan. Maar niemand die zou echt een revolutie starten, inclusief deze persoon zelf. Rechts zegt, ja, ik ken wel echt mensen waarvan ik denk dat ze enigszins extremistische gedachtenbeelden hebben. Maar hij acht niemand van hen in staat om daadwerkelijk iets extremistisch te doen. En dat waren eigenlijk mijn interviewvragen.
In deze podcast hebben we een poging gedaan meer licht te werpen op de politieke situatie betreft extremisme onder jongeren. Extremisme blijkt lastig te definiëren. Wij hebben hier de omschrijving van Kasim Kassam aangehouden. Verder hebben we aan de hand van onze eigen onderzoeken mogelijke oorzaken aangedragen en jongeren geïnterviewd. Uit deze interviews bleek dat de jongeren die wij geïnterviewd hebben wel sterk politiek betrokken zijn, maar dat zij om zich heen en bij zichzelf extremisme niet echt herkennen. Daarentegen herkennen zij wel dat er extremisme in de samenleving heerst. Echter is dit wel een klein deel van de bevolkingsgroep en kunnen we niet echt concrete conclusies trekken.
We hebben ook geprobeerd contact te leggen met andere groepen, zowel aan de linker als rechterkant van het spectrum. Helaas werd er niet op onze pogingen tot contact maken gereageerd. In het kort, uit ons onderzoek is gebleken dat jongeren tegenwoordig meer vatbaar zijn voor vormen van extremistisch gedachtegoed. Echter, de kans op een aanslag in Nederland blijft nog steeds relatief klein, aangezien activiteiten van politieke groepen vaak geweldloos zijn. Maar een aanslag is niet ondenkbaar. Het blijft altijd belangrijk om nieuwe potentiële extremistische groepen in de gaten te houden.